Ik heb nog een hele stapel vragen gekregen. Het huis van de Vader, waar baseert u dat op in het begin? Genesis 1 vers 2, Gods geest zweefde over het water. Vraag 2, het huis van de Vader, is dat het nieuwe Jeruzalem? Er komen nog een hele rij vragen bij. Ik heb duidelijk willen maken dat de Heere God in het begin de hemel en de aarde schept. In het begin schiep God de hemel en de aarde. God was er al. Dat is voor ons onnoemelijk moeilijk. Hoe moet je begrijpen dat God was? Dat aan eeuwig leven geen einde komt, is voor ons al heel moeilijk. Maar dat daar geen begin aan is, dat gaat ons begrip te boven. Dat is een dimensie te ver. Eeuwig. Wie zal het kunnen omschrijven? Wie zou kunnen zeggen waar dit begin ligt? Maar ik wilde zo graag duidelijk maken dat wij misschien moeten proberen, omdat er een nieuwe hemel komt, die hemel dus aangetast is, dat we gaan denken in termen van hemel hoort bij scheppen. En dat blijkt ook uit Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En omdat God toen al was, kun je niet anders dan een conclusie trekken dat hij ergens was samen met God de Zoon, God de Geest. En dat is het huis van de Vader. Daar is ook nooit iemand geweest. God bewoont een ontoegankelijk licht die niemand zien kan, waarin niemand is doorgedrongen, waarin ook het verkeerde niet is doorgedrongen. Met andere woorden, er is een oord, het huis van de Vader, waar de Vader was. Dat Gods geest, Genesis 1 vers 2, zweefde of broedde op de wateren, is duidelijk. De aarde nu was woest en ledig. En nu komt de grote moeilijkheid. Hoe komt die aarde nu woest en ledig? Zou God iets woest en ledig geschapen hebben? Antwoord nee. Want Jesaja maakt duidelijk in Jeremia dat de aarde nooit als een baaierd, als een woestenij geschapen is. Hoe komt die aarde nu woest en ledig? Ik denk omdat je het scheppen van de engelen, het scheppen van de hemel en van de engelen, eerder moet dateren dan het scheppen van de mens. En dat de opstand van de duivel en zijn engelen plaats had voor Genesis 1 vers 1. En dat het ontstaan van baaiet, van woestheid en ledigheid te maken heeft met de opstand van de duivel of met de val van de duivel, zo u wilt. In elk geval met de geweldige catastrofe die daarmee verbonden is. En als God gaat scheppen, de aarde tot een plaats maakt voor mensen, dan zweeft de geest Gods, broedt de geest Gods op de wateren. Alles is water, alles. Het droge moet nog tevoorschijn komen. Maar Gods geest is daar al bezig. Kennelijk, merkbaar, bezig. En dat is het verklaren. Dat is het antwoord op de vraag over het huis van de Vader en Genesis 1 vers 2, Gods geest zweefde over het water. En dan de tweede vraag van hetzelfde briefje is, het huis van de Vader, is dat het nieuwe Jeruzalem? Antwoord nee. Ook dat is niet zo. Het nieuwe Jeruzalem is een stad, een bruid die voor haar man versierd is, zegt de Bijbel. Openbaring 21. Openbaring 21. Dus het nieuwe Jeruzalem is dus niet hetzelfde als het huis van de Vader. Het is een uniek gebeuren. En u moet het ook niet, laten we zeggen, in locaties indelen. Meer in sferen, denk ik. En dat wordt al wat moeilijker. Leef- of beleefsferen, waar je iets voelt, waar je iets ervaart, maar het is niet hetzelfde. Het huis van de Vader is daar waar de Vader en de Zoon en de Geest altijd gewoond hebben, voor er überhaupt iets was. En daar is voor ons plaats bereid. als die bruid, daar kom ik straks op terug door een andere vraag, meekomt met de Heer Jezus, als hij die de ruiter op het witte paard is uit de hemel komt om hier op aarde zijn macht te vestigen, dan komen wij mee. Hoe lijfelijk mee komen we dan weer hier terug, hier in Europa, hier of misschien in Israël? Nee, we zullen dus niet in lijfelijke zin meekomen, maar als het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdalend meekomen, om als een wolk van glorie boven hem te zijn. Zoals vroeger een wolk van glorie boven de plaats was waar de troon van God stond. Tabernakel, tempel. Er was een wolk van glorie boven. Zo zal er ook in de toekomst boven de plaats waar de Heer Jezus is, de Heere der Heren, een wolk van glorie zijn. En dat wordt uitgedrukt in een stad. Wonderbaar. Hoogte, breedte, lengte is gelijk. Gigantische afmetingen. De schattingen lopen heel duidelijk uiteen. Maar iedereen is het erover eens dat het enorme afmetingen heeft. Van hier naar Portugal is een schatting. Halverwege Frankrijk is een schatting. Maar hoe dan ook, schattingen. Laat maar in elk geval een gigantisch tableau. Een schitterend tafereel van glorie en heerlijkheid boven de Heer Jezus. Eindbestemming, het huis van de Vader. Kom ik dan ook op de nieuwe aarde? Dat zei ik pas al eventjes. Nergens staat dat een gelovige die deel uitmaakt van de gemeente van onze Heer Jezus op de nieuwe aarde komt. Wel dat we met hem komen, dat we met hem heersen, dat er een nieuwe aarde zal zijn. Uw eindbestemming blijft het huis van de Vader. Maar we zitten een beetje met onze wetten van zwaartekracht en zo. Wij kunnen ons heel moeilijk verplaatsen in situaties die heel anders zijn. Iets ervan hebt u wel. Als u hier zit, dan kunt u zich op dit moment, hier in deze zaal zittend, heel goed voorstellen hoe het bij u in uw kamer staat. Hoe de meubeltjes staan. En u kunt zich daar rond zien lopen. En u kunt zelfs denken aan wat er vroeger is geweest thuis. Wat er bij oom en tante A en B is geweest. U kunt zich allerlei dingen voorstellen. U kunt zich verplaatsen. Iets van alomtegenwoordigheid hebt u al. Ons lichaam is nog een verhindering. Straks hebben we een verheerlijkt lichaam. Alomtegenwoordigheid. De Heer Jezus, hij is in het midden van twee of drie die tot zijn naam bij elkaar zijn. Dat heeft er wel eens toe geleid dat ze zeiden, nou, als hij bij ons is, ja, in de volgende straat is ook een kerk, maar ja, dan kan hij natuurlijk niet daar zijn, want hij is bij ons. Nee, maar men gaat dus het alom tegenwoordig, het aanwezig zijn van de Heer Jezus, koppelen aan de wetten van onze zwaartekracht en aan de natuurwetten die hier vandaag gelden. Want dat kan natuurlijk niet, de Heer Jezus. Hij is alom tegenwoordig. En iets daarvan hebben we al, we kunnen daar iets bij denken nu. We kunnen ons verplaatsen in allerlei situaties van vroeger en van nu. Maar straks gaat het helemaal. Dus onze eindbestemming is het huis van de Vader. Maar dat wil niet zeggen dat we niet in de zin van, zoals ik het net schetste, van het nieuwe Jeruzalem bij en met de Here zouden zijn. Er is ook geen verhindering om daarbij te zijn. Een volgende vraag is, U zei, het gaat om de Heer Jezus. Maar als de Heer Jezus ons het gebed leert, onze Vader, uw naam worden geheiligd. Of onze Vader die in de hemelen zijt. Is dat met elkaar in tegenspraak? Nee, ik wilde vanavond zo graag duidelijk maken dat wij te maken hebben met een drie-enige God. God die zich openbaart als Vader, een God die zich openbaart als Zoon, een God die zich openbaart als Geest. Alle drie worden ze God genoemd. Dat heeft in de protestantse en rooms-katholieke traditie geleid tot de uitdrukking de drie-enige God. De Jehovah-getuigen bestrijden u dat, omdat ze zeggen, dat staat niet in de Bijbel. Daar hebben ze gelijk aan. Dat staat expliciet zo niet in de Bijbel. Maar wel dat de Vader God is, de Heer Jezus God is en de Zoon God is. En dat ze ook één zijn. We kunnen ons dat ook weer zo moeilijk voorstellen. Het hele simpele, vaak van stal gehaalde voorbeeldje is natuurlijk dat van water. U kunt water in de vorm van een mistbank zien. U kunt water in de vorm van een ijsklomp zien. En u kunt water zien als een beek die stroomt. In alle drie water. Maar de verschijningsvorm is verschillend. Probeert u het maar. Probeert u maar te helpen. Probeert u dit soort dingen maar vast te houden. Misschien helpt het u om iets te snappen van wat hier staat. Maar als de Heer Jezus het heeft tegen zijn discipelen, tegen zijn volgelingen en zegt dat je moet bidden, onze Vader die in de hemel is, dan spoort dat met wat anders. En dat is namelijk dat de Heer Jezus zegt, ik zeg niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief. U mag rechtstreeks tot de Vader bidden. U hoeft geen middelaarster, ik zeg het expres even zo, gebruiken. U hoeft ook geen middelaar gebruiken. U mag rechtstreeks de Vader aanspreken. Mogen we dan niet ook rechtstreeks de Heer Jezus aanspreken? Ook dat mag. Daaruit weer mogen we dan ook rechtstreeks de Heilige Geest aanspreken. Ik zou nu weten waar ik vinden kan dat dat niet zou kunnen. Ik ga niet zeggen dat ik het doe. Ik spreek, 90 van de 100 gevallen rechtstreeks tot de Vader. Als het gaat om de dienst die je verricht, dan vind ik dat de Heer Jezus mijn Heer is. Als het gaat om dienst, om de opdracht die Hij verstrekt, dan bid ik tot de Heer Jezus. Maar goed, dat is mijn gevoel, mijn overtuiging geworden. Maar u en ik mogen beseffen dat de Heer Jezus God is. En dat de Heer Jezus zegt, je mag de Vader vragen. Want Hij zelf houdt van je. Je mag rechtstreeks in je gebed tot Hem gaan. En dat is geweldig. Dus het Onze Vader is daarmee niet in tegenspraak, nog sterker. Dat onderstreept het alleen maar. Waar blijft in uw verhaal het paradijs? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De keer hieraan voorafgaand ging over begraven of cremeren. En toen is dat nadrukkelijk aan de orde geweest. De Heer Jezus zegt tegen de moordenaar aan het kruis, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Maar dat paradijs wordt in de tweede brief, 2 Korinthe 12, door Paulus genoemd, de derde hemel, het paradijs, daar heb je het weer. Dus daar wordt diezelfde uitdrukking ook gebruikt. Dus derde hemel en paradijs zijn kennelijk hetzelfde, de schrift zegt. Schoot van Abraham, had u ook nog kunnen vragen, want Lazarus werd weggedragen door de engelen en die werd in de schoot van Abraham gelegd. Ook dat mag je stellen, schoot van Abraham. De beste plek, de hoogste plaats, de ereplek, want dat was in de Joodse traditie de schoot van. De schoot van, en dan lag je aan in, laat maar zeggen, op de eerste stoel, daar zat je helemaal. Dus het paradijs blijft een plaats waar geliefden die in Christus gestorven zijn, nu zijn. Maar als u mij vraagt, is dat het huis van de Vader? Zeg ik, nee, dat is het niet. Want die doden in Christus, u zong het net samen met de groep, recall. Die doden in Christus zullen eerst opstaan. En wij die overblijven, wij zullen veranderd worden. Samen met de doden in Christus gaan we de Heer tegemoet. Dan komen we daar waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. Dus het paradijs gaat dan leeg worden. De schoot van Abraham stopt. Als ik dat zo zeggen mag. Deze dingen worden misschien in een volgende serie wel duidelijker nog. Paulus heeft het over de derde hemel, heb ik ook net gezegd. Wat is volgens u de eerste en de tweede hemel? Ik heb u een suggestie aan de hand gedaan, maar ik weet het niet zeker. Ik heb u gezegd, misschien wolkenhemel, misschien sterrenhemel, misschien firmament. Maar dat zijn vage dingen. Feit is dat Paulus het inderdaad heeft in diezelfde plek waar ik het net over had, 2 Korinthe 12, over de derde hemel. En dat betekent dus dat hij opgetrokken is geweest in die derde hemel en dat hij daar onuitsprekelijke woorden heeft gehoord. De paradijselijke toestand is super, als je denkt aan de brief aan de Filippenzen, waar Paulus het heeft over ontbonden en met Christus zijn is verreweg het beste. Met hem zijn, schoot van Abraham, onuitsprekelijke woorden horen, troost krijgen. Het zijn allemaal uitdrukkingen die met dezelfde situatie te maken hebben. Wat is de plek van de martelaar, waar de martelaren zich bevinden? Nu, op dit moment, de martelaren die, laat maar zeggen, als martelaar gestorven zijn. Bijvoorbeeld op de brandstapels in de middeleeuwen. Maar ook in Oost-Europa, of in China, of in Soedan, of waar dan ook. De martelaren zijn ook in de schoot van Abraham. Alleen een aantal martelaren wordt vlak voordat de Heer Jezus terugkomt gezien als zielen onder het altaar. Dat betekent dat er, als het gaat om de opoffering, als het gaat om het offer, er zelfs aan het offer van de Heer Jezus een dimensie wordt toegevoegd. Zet het alsjeblieft tussen aanhalingstekens, want ik ben heel bang dat ik uitgeleid als het om het offer van de Heer Jezus gaat. Dat wil ik per se voorkomen. Maar er zijn dus ook mensen die zich als een martelaar hebben gegeven voor de zaak van de Heer. En die worden dus onder het altaar gezien. En die roepen ook, tot hoe lang, Heere, wreekt u ons bloed niet? En dan krijgen ze te horen, je moet nog even wachten totdat ook die andere martelaren die nog zullen komen compleet zijn. En dan blijkt dat die martelaren, ga ik dat even voorlezen, want die tekst had ik opgezocht eventjes. Even kijken. Oh ja, Openbaring 20 vers 4. En ik zag tronen en ze zetten zich erop. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. En die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden. En die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden. En ze werden weer levend en heersten als koningen met Christus die 1000 jaren. Dat betekent dat er martelaren zijn die in die grote noodtijd, de tijd van grote verdrukking, toch overeind blijven. En die gaan dan op een hele speciale manier met Christus regeren, met Christus heersen die 1000 jaren. Dus dat is de plek van de martelaren. Ze bevinden zich, als het gaat om de martelaren die, laat ik maar zeggen, nu geweest zijn, gewoon in het paradijs of in de derde hemel, in de schoot van Abraham, ontbonden en met Christus. Verreweg het beste, daar zijn ze nu. Maar die martelaren die hier bedoeld zijn, zijn kennelijk apart gezet. Dat zijn de martelaren die in de grote verdrukking, juist dan, vlak voor de komst van de Heer Jezus, voor hem uitkomen en ze zullen met hem heersen. Als je de drie delen van de tempel beziet, voorhof, heilige en heilige der heiligen, of heilige der heiligen staat hier in de ark zelf, maar de drie delen van de tempel, zijn dat dan de symbolen van de drie hemelen, de derde hemel? Die suggestie is wel eens vaker gedaan en ik ga niet zeggen dat dat niet kan. Eigenlijk is dat iets van mijn eigen hart. Want als je ergens onuitsprekelijke woorden wilt horen, moet je in het heiligdom van God zijn. Als je van Mozes leest dat hij de stem van de Heere hoorde en je vraagt je af waar hoorde Mozes die stem, dan is het duidelijk van tussen de beide cherubim sprak de Heere met Mozes. In het heilige der heiligen was Mozes, daar hoorde hij de stem van de Heere. Dus het horen van onuitsprekelijke woorden en het heilige der heiligen, dus daar waar de ark van het verbond stond, is op zich een hele logische conclusie. Dan zou dus de voorhof de eerste, het heilige de tweede en het heilige der heiligen de derde hemel zijn. Maar we hebben daarvoor geen body. Alleen maar gevoelsmatig, maar we hebben dus eigenlijk niet, laat maar zeggen, de onderbouwing. Ik heb geen tekst daarvoor, maar ik vind het wel mooi. Onze dochter vraagt of er herkenning is van de mensen die haar dierbaar zijn als we straks in de hemel zijn. Antwoord, ja, er is herkenning. Maar de moeilijkheid wordt gelijk binnengeschoven, niet als hier. En dus kunnen we er weinig mee. De Heer Jezus zegt dat we niet als man en vrouw elkaar zullen herkennen, want die zeven mannen, weten we wel, die ene vrouw gehad hebben, die moeten dus tot de conclusie komen, we zijn als de engelen. Het is dus niet een soort huwelijksrelatie in de hemel. Van, nou ja, we hebben dat even onderbroken, maar dan gaan we dan verder of zo. Dat is niet zo. En is er dan helemaal geen herkenning? Ja, er is wel herkenning, want Petrus herkent Mozes. Hij heeft hem nooit gezien, maar hij herkent hem wel. En hij herkent Elia. Nooit gezien, maar hij herkent hem wel. Maar ook de rijke man die gestorven is, herkent Abraham. En Lazarus in zijn schoot. Nou, Lazarus had hij dan gezien. Maar Abraham had hij ook niet gezien. Er moet dus duidelijk herkenning zijn. Maar niet... Ja, dan wordt het dus moeilijk. En dan kom je op een terrein dat je het niet meer kunt pakken. Er is wel herkenning, maar niet zoals vandaag. Nou ja, hoe is het dan? Ja, weet ik ook niet precies. Dat is een moeilijke zaak. Dat is een hele moeilijke kwestie. Want je moet om hem durven zeggen... Ja, dan kom je op een terrein, op een... In een kennen wereld, kennen zoals wij gekend zijn, met alle volheid, zonder enige beperking, maar niet in de afbakeningen van vandaag, en toch herkennen. Moeilijk antwoord voor je dochter. Hoe gaat de overgang van de hemel naar het vaderhuis, of kun je heen en weer lopen? Ja, ik had die vraag verwacht. Ik denk dat je heen en weer kunt, ja. En dat je heen en weer gaat. Misschien helpt het. Ik heb zo pas een paar voorbeeldjes genoemd. Dus het voorbeeldje van de tabernakel van de tempel is al genoemd. Het voorbeeldje van water. Maar nu een ander voorbeeldje. Salomo bouwt een tempel. Daar heeft hij 7 jaar over gebouwd. Salomo bouwt ook een huis. Daar heeft hij 13 jaar over gebouwd. Zijn eigen huis. In dat huis van Salomo is een bijzondere troonzaal. Met een ivoren troon met goud beslagen. En super, 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 super. Er is ook een ruimte waar Salomo woont. Er is ook een ruimte waar Salomo's vrouw woont. Die is precies gelijk aan zijn ruimte. Dat is een mooie huwelijkstekst. De ruimte voor de vrouw is precies als de ruimte voor de man. Het is maar dat u het weet. Ja, het staat echt in de Bijbel. Dat zijn hele bijzondere... Maar het gaat me om het volgende. Er is een troonzaal waar de troon is. En er is een plaats waar gewoond wordt. Waar geleefd wordt. In de intiemere sfeer. Laat ik dat zomaar eens zeggen. Nu, als ik denk aan de hemel, dan denk ik aan de troon, aan de engelen, aan de dienaren, aan vuur, aan laaiend vuur, aan 1000 x 1000, 10.000 x 10.000 tallen. De troonzaal. Nu is hij, de Heer Jezus, meer dan Salomo. Hij zegt zelf, meer dan Salomo is hier. De troonzaal. Maar er is ook een oord, een sfeer waar Salomo leefde. Private. Maar hij hoorde, daar kwamen de dienaren niet, dat was van hemzelf. Die sfeer, dat is een klein hulpmiddeltje om je een beetje te helpen. Het huis van de Vader, daar waar de harmonie zo schitterend is geweest tussen de Vader, de Zoon en de Geest, daar zullen jij en ik mogen blijven. Wat gebeurt er als Jezus teruggaat naar de aarde, naar de nieuwe aarde? Gaan we dan mee? Ik heb al gezegd ja. Maar we komen dus met hem uit de hemel, maar we zullen waarschijnlijk als het nieuwe Jeruzalem boven Jeruzalem hier op aarde blijven hangen. Nergens staat dat nieuwe Jeruzalem ooit op aarde komt. U vindt het niet, u kunt het niet vinden. Het komt uit de hemel als een gigantische blok, hoogte, breedte, lengte gelijk. Hadden we al zo pas. Daar zullen we dus zijn. Gaan we dan mee, omdat wij na de bruiloft van het lam onafscheidelijk met hem verbonden zijn. Ja, we zijn onafscheidelijk met hem verbonden. Wij, de bruid, we zullen daarboven zijn, zoals de wolkkolom onafscheidelijk verbonden was vroeger met de plaats van de troon op aarde, zo mag u dit ook dan gaan zien. Of is onze toekomst definitief in de hemel? Ja, onze toekomst is definitief in het huis van de Vader, maar dat wil dus niet zeggen dat we niet met hem zijn, we zullen ook bij hem zijn. We hadden het over kennis van de zonde, al was het maar 1 zonde. Maar is het dan niet nadrukkelijk, is het dan niet noodzakelijk om ook berouw te hebben? Kennis of berouw is toch verschillend. Er staat toch, de droefheid naar God werkt een onberouwelijke keuze tot zaligheid. Kunt u hier iets over zeggen? Zodra je door Gods geest overtuigd raakt van die ene zonde, laat ik me maar even tot die ene zonde van vanavond beperken, word je gebracht op je knieën en zeg, Heere God, ik heb daar spijt van. Die ene zonde die me nu duidelijk is, die wil ik voor u erkennen. Dat is berouw hebben. Dat is belijden. Het is niet alleen kennen, het feit constateren en daarna gewoon verder gaan. Maar ook belijden, indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig. En als je je realiseert dat de Heer Jezus voor die ene zonde, al was het maar die ene zonde, dat hij die grote heerlijkheid, die rijke schatkamer, de hemel moest verlaten om hier op aarde te komen, om voor jou dat probleem op te lossen, dan krijg je vanzelf berouw. Ik ben er absoluut van overtuigd dat de Heilige Geest ons en duidelijk maakt dat er zonde is, en aanreikt dat er berouw is. Dat kan niet anders. Berouw, spijt, belijdenis, erkenning. Dus niet alleen een feitenerkenning, maar ook een harteerkenning van Heere God. Dat heeft u uw leven gekost. Als je werkelijk iemand iets bijzonders ziet doen voor jou, in jouw plaats, dan raakt het je. Dat is niet alleen een kennen, een soort feitelijke kennis, maar dat is een emotioneel beleven. En dat is in dat woord berouw of omkeren opgesloten. Ik hoop ook echt dat u berouw van uw schuld, van uw zonden, van uw overtredingen hebt. En dat u, omdat u berouw hebt, hoort zeggen uit de Bijbel, geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. Daar ligt de oplossing. Maar ik wilde graag zeggen dat we niet moeten wachten tot we al onze zonden zien en over al onze zonden berouw hebben. Want we komen nooit zo ver. Dat wilde ik zo graag zeggen. Want de enige die al onze zonden kende is de Heer Jezus. En hij wilde voor jouw schuld en voor mijn schuld dat werk volbrengen. Amen.